Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 112 en daarvan het zesde vers. Psalm 112 vers 6, de goddeloze zal dit goede en wat er verder volgt. Psalm 112 vers 6. U zal worden voorgelezen Openbaring 17. Ik herhaal Openbaring 17. Doch eerst doen wij belijdenis en u zal een gedeelte worden gelezen uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4, en daarvan de artikelen 4, 5 en 6. Uit het hoofdstuk 3 en 4 van de Dordtse leerregels, de artikelen 4, 5 en 6.
Wel is waar dat na de val in de mens enig licht der natuur nog overgebleven is, waardoor hij behoudt enige kennis van God, van de natuurlijke dingen, van het onderscheid tussen hetgeen betamelijk en onbetamelijk is, en ook betoont enige betrachting tot de deugd en tot uiterlijke tucht, maar zover is het vandaar, dat de mens door dit licht der natuur zou kunnen komen tot de zaligmakende kennis Gods en zich tot hem bekeren, dat hij ook in natuurlijke en burgerlijke zaken dit licht niet recht gebruikt, ja veel meer het, zodanig het ook zij, op onderscheiden wijze geheel bezoedeld en in ongerechtigheid ten onderhoud, En terwijl hij dit doet, zo wordt hem alle verontschuldiging voor God benomen. Gelijk het met het licht der natuur toegaat, zo gaat het ook in deze toe met de wet der 10 geboden. Van God door Mozes den Joden in het bijzonder gegeven. Want nademaal deze de grootheid der zonde wel ontdekt en de mens meer en meer van zijn schuld overtuigt, doch het herstellingsmiddel daartegen niet aanwijst, nog enige krachten toebrengt om uit deze ellendigheid te kunnen geraken, en omdat zij alzo door het vlees krachteloos geworden zijnde de overtreder onder de vloek blijven laat, zo kan de mens daardoor de zaligmakende genade niet verkrijgen. Hetgeen dan nog het licht der natuur, nog de wet doen kan, dat doet God door de kracht des Heiligen Geestes en door het woord of de bediening der verzoening, welke is het evangelie van de Messias, waardoor het God behaagd heeft de gelovige mensen zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament zalig te maken. Wij lezen voor u Openbaring 17. En een uit de 7 engelen die de 7 violen hadden, kwam en sprak met mij en zeide tot mij: kom herwaarts. Ik zal u tonen het oordeel der grote hoer die daar zit op vele wateren, met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. En hij bracht mij weg in een woestijn in de geest, en ik zag een vrouw zittende op een scharlakenrood beest, die vol was van namen der godslastering, en had 7 hoofden en 10 hoornen. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud en kostelijk gesteente en parelen, en had in haar hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij als ik haar zag met grote verwondering. En de engel zeide tot mij: waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen de verborgenheid van de vrouw en van het beest dat haar draagt, het welk de 7 hoofden heeft en de 10 hoornen. Het beest dat gij gezien hebt was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en ten verderve gaan. En die op de aarde wonen zullen verwonderd zijn, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld, ziende het beest dat was en niet is, hoewel het is. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De 7 hoofden zijn 7 bergen op welke de vrouw zit. Er zijn ook 7 koningen, de 5 zijn gevallen, en de 1 is, de ander is nog niet gekomen, en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven. En het beest dat was en niet is, die is ook de 8e koning, en is uit de 7 en gaat ten verderven. En de 10 hoornen die gij gezien hebt, zijn 10 koningen die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op 1 uur met het beest. Deze hebben enerlei mening en zullen hun kracht en macht het beest overgeven. Deze zullen tegen het lam krijgen en het lam zal hen overwinnen, want het is een Heere der Heren en een Koning der Koningen, en die met hen zijn de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. En hij zeide tot mij: de wateren die gij gezien hebt waar de hoer zit, zijn volken en scharen en natiën en tongen. En de 10 hoornen die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten en zullen haar woest maken en naakt, en zij zullen haar vlees eten en zullen haar met vuur verbranden. Want God heeft hun in hun harten gegeven dat zij zijn mening doen, en dat zij enerlei mening doen, en dat zij hun koninkrijk het beest geven, totdat de woorden Gods voleindigd zullen zijn. En de vrouw die gij gezien hebt is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen het uit Psalm 79, de versen 1, 5 en 7. Getrouwe God, de heidenen zijn gekomen. En wat er verder volgt, ondertussen wordt er gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we vragen vanavond uw aandacht voor hetgeen u vinden kunt in het u voorgelezen Bijbelhoofdstuk, Openbaring 17. En we lezen nu vanaf het 14e vers tot het einde. Deze zullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen, want het is een Heere der Heren en een Koning der Koningen. En die met hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. En hij zeide tot mij: de wateren die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken en scharen en naties en tongen. En de 10 hoornen die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten en zullen haar woest maken en naakt. En ze zullen haar vlees eten en zullen haar met vuur verbranden. Want God heeft hun in hun harten gegeven dat zij zijn mening doen en dat zij enerlei mening doen en dat ze hun koninkrijk het beest geven totdat de woorden Gods voleindigd zullen zijn. En de vrouw die gij gezien hebt is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. We staan vanavond stil bij het grote Babylon. En dan letten we op een tweetal gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij wat dat Babylon precies is. En in de tweede plaats gaan we letten op wat dat Babylon nu precies doet. Het gaat dus over het grote Babylon. En u kunt in dit hoofdstuk die naam Babylon en dat grote Babylon bijvoorbeeld lezen in vers 5. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk verborgenheid, het grote Babylon. En dan staan we eerst stil bij wat dat Babylon is. Dat is dit hoofdstuk tot en met vers 13. Er worden verschillende dingen verteld van dat grote Babylon. En dan in de tweede plaats, vers 14, wat dat Babylon nu precies doet. En dan staat er hier: deze zullen tegen het Lam krijgen en strijden. En het Lam zal hen overwinnen. Je zou ook kunnen zeggen, het gaat in dit hoofdstuk weer over de overwinning van het Lam. En alhoewel de strijd hevig is, is de uitkomst al zeker, want het Lam zal hen overwinnen. En het Lam, dat is Christus in zijn verheerlijkte gestalte, maar met de tekenen van zijn kruislijden zichtbaar voor Johannes in deze visioenen. Gemeente, we staan vanavond weer opnieuw stil bij Openbaring. De Openbaring van Johannes. En u heeft inmiddels al wel begrepen dat het getal 7 in de Openbaring een buitengewoon belangrijk getal is. We horen immers over de 7 gemeenten, de 7 gemeenten in Klein-Azië. We hebben gehoord over de 7 zegelen, waarmee die rol als het ware verzegeld was, die grote boekrol. We hebben gehoord over de 7 bazuinen. We hebben ook gehoord over de 7 violen of de 7 schalen in hoofdstukken 15 en 16. En dat woord, dat getal 7, dat is ook voor de opbouw van het boek Openbaring buitengewoon belangrijk. Want eigenlijk bestaat de Openbaring van Johannes uit 7 delen. Het eerste deel van de Openbaring, dat is hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 3. En dat gaat over in de tijd van Johannes het heden, over de omstandigheden in de 7 gemeenten in Klein-Azië. Daarna komt het tweede stukje in de Openbaring en dat is hoofdstuk 4 tot en met hoofdstuk 7. En dat gaat over de 7 zegelen. Dat is het tweede stukje in de Openbaring. En dan komen we bij het derde gedeelte in de Openbaring en dat begint bij hoofdstuk 8 en het eindigt in hoofdstuk 11. En dan horen we van de 7 bazuinen. En daarna komen we bij het vierde gedeelte, hoofdstuk 12, 13 en 14. En dan horen we dus van de draak en de vrouw en het kindeke. En de worsteling tussen de draak aan de ene kant en de vrouw en het kind aan de andere kant. We komen dan bij het vijfde gedeelte in de Openbaring. Dat is de uitgieting van die zeven schalen. En in hoofdstuk 17, 18 en 19 zijn we inmiddels bij het zesde deel in de Openbaring aangekomen. En in het zesde deel, u voelt al wel, gaat het naar het einde toe. Straks vanaf hoofdstuk 20 tot en met hoofdstuk 22 het laatste gedeelte, het zevende gedeelte in het boek Openbaring. En hier in dit laatste gedeelte, het zesde en het zevende gedeelte van de Openbaring, dan zien we dat de Heere in de geschiedenis zijn grote daden bewijst. En dat er ondanks alle chaos en vijandschap één ding heel duidelijk is: de Heere regeert. Dat gold natuurlijk ook in het Oude Testament, dat geldt ook in het Nieuwe Testament, dat geldt ook vandaag. De Heere regeert, hoe groot de chaos ook is en hoe donker het op deze wereld ook mag worden, God regeert. In het bijzonder het Lam regeert en overwint. En deze zullen tegen het Lam krijgen. Het Lam zal hen overwinnen. We komen daar op het einde nog wel op terug. Maar laten we dat toch nooit vergeten, gemeente. Ook vandaag de dag niet. Waarin er in ons land veel aan de hand is. Waarin er in de wereld veel aan de hand is. Waarin er soms omstandigheden zijn die zeer ontmoedigend zijn en zeer bedroevend. Eén ding is zeker. De wereld heeft geen hoop. Want God rekent, en dat zullen we vanavond horen, met de wereld een keer af. En God rekent af. De duivel, hij liegt. Maar die dat Lam volgen en dat Lam kennen, die hebben toekomst. En die toekomst wordt ons in de Bijbel geleerd. Dat is de toekomst van het Lam. En die toekomst die ligt niet pas straks bij de wederkomst. Maar die toekomst die begint al hier in dit leven. Gods kinderen worden allemaal één voor één door de koning van de kerk bewaard. En er zal geen klauw van achterblijven. Ik zeg dat maar tot bemoediging van een aangevochten ziel. Ik zeg dat ook tot aansporing van onze jonge mensen. Zoek de Heere en leef. En zoek toch vroeg onder dat juk van koning Jezus te komen. U weet, ik heb de laatste tijd nogal eens wat geciteerd uit dat prachtige boek van Matthew Mead, Jong onder het juk van Christus, een oude Puritein. En ik zou zeggen, jong en oud, zoek toch onder dat juk van koning Jezus te komen. Want het juk van de wereld is zwaar. Het juk van de zonde, dat is verdrietig en verwoestend. Maar het juk van koning Jezus, dat leert ons het evangelie. Zijn juk is zacht en zijn last is licht. En allen die onder zijn juk mogen buigen door genade, die zullen nooit anders zeggen. Dat is die dienst van de koning, toch een goede dienst. Voor zondige mens, voor slechte mens. Niet voor ons boze hart. Daar worden al Gods kinderen grondig en eerlijk aan ontdekt. Maar wel als koning Jezus in ons leven komt en we onze hals mogen buigen onder zijn juk, dan gaat het nooit verkeerd. Dan regeert hij over alle dingen. Het Lam zal overwinnen. We lezen in dit hoofdstuk, hoofdstuk 17, allerlei wonderlijke en opmerkelijke dingen. Ik zei zo even al, we hebben gehoord van de draak. En de draak, de grote rode draak, dat was de duivel. We hebben ook in hoofdstuk 13 gehoord van de twee helpers van de draak. Dat is het beest uit de zee en het beest uit de aarde, of de valse profeet. Vervolgens hebben we gehoord van de schalen, hoofdstuk 15 en 16, en de oordelen Gods die over de aarde gaan. En nu in dit slotgedeelte wordt er gesproken over hoe de Heere nu hoe de koning der koningen met al die vijanden gaat afrekenen. Eerst heeft Openbaring 12 tot en met 16 die vijanden genoemd. Begonnen met de draak, daarna het beest uit de zee, daarna het beest uit de aarde of de valse profeet. En tenslotte in Openbaring 16, het 19e vers, daar hebben we gelezen van het grote Babylon. Dat zijn de vier vijanden die tegen het lam krijgen. De draak, het beest uit de zee, het beest uit de aarde of de valse profeet, het grote Babylon. En nu, in dit voorlaatste stuk van de Openbaring, gaan we na hoe de Heere in de geschiedenis en straks op de oordeelsdag met die vier grote vijanden gaat afrekenen. Eerst de laatste, en dat is dat grote Babylon. Daarna zullen we horen in hoofdstuk 19 hoe de Heere afrekent met de valse profeet. Daarna met het beest uit de zee. En tenslotte in hoofdstuk 20 met de draak. Dat hij wordt geworpen in de poel die brandt van vuur en sulfur. Hier in hoofdstuk 17 wordt eerst dat grote Babylon, dus een van die grote vijanden van Christus en zijn rijk, getekend. En dan ziet Johannes in hoofdstuk 17, zo begint ook dit hoofdstuk weer een visioen. En een van de zeven engelen, dus van die oordeelsengelen die die schalen hebben uitgegoten, sprak met mij en zeide: komt herwaarts, ik zal u tonen het oordeel van de grote hoer. En uit vers 5 blijkt dat die hoer de naam draagt Babylon, die zit op vele wateren. Vele wateren is hier vaak een symbool voor de mensenwereld, die dus vele volkeren in zijn ban heeft, onder zijn heerschappij heeft. En met die grote hoer, zo lezen we in hoofdstuk 17 vers 2, hebben de koningen der aarde gehoereerd, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. En vervolgens wordt Johannes dan in de woestijn gebracht, in de geest, in een visioen, en hij zag een vrouw. Deze vrouw is het tegenbeeld van de vrouw uit Openbaring 12. Daar zag Johannes ook een vrouw, de vrouw die het mannetje gebaard heeft. Hier ziet Johannes in hoofdstuk 17 weer opnieuw een vrouw, maar dan een hele andere vrouw, een totaal andere vrouw. Een vrouw die zit op dat beest, een scharlakenrood beest, dat vol was van namen met godslastering, en had zeven hoofden en 10 hoornen. Dat beest wat ons hier getekend wordt, is ons bekend uit Openbaring 13. Dat is dat verschrikkelijke beest dat opkomt uit de zee. En nu blijkt dat er op dat beest een vrouw zit. En die vrouw is bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud en kostelijk gesteente en parels, en had in haar hand een gouden drinkbeker vol van gruwelen en van onreinheid. Dus Johannes ziet daar de grote hoer, het grote Babylon. Hij ziet dat verschrikkelijke beest, het Openbaring 13, dat rode, scharlakenrood, dat is felrode beest. En op dat beest, daar zit die vrouw. Daar zit die vrouw, en hij ziet het onmiddellijk, de grote hoer, en op haar voorhoofd een waarschijnlijk Romeins gebruik. Publieke vrouwen in de oudheid hadden vaak een band om hun hoofd, en op die band stond dan hun naam geschreven. Dat was een teken van dat het een publieke vrouw was. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk verborgenheid. Dus een mysterie. En wat is dan dat mysterie? Het grote Babylon, de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. Dus nog even wat Johannes ziet. Dat enorme beest. Weet u wel, met die staart die zo een heleboel sterren uit de ruimte weg kon slaan. En op dat beest een vrouw. In voor die tijd indrukwekkende gewaden. Met zeer veel belangrijke juwelen. Maar ook een vrouw die een beker heeft vol met gruwel en onreinheid. Twee dingen zie je bij die vrouw. In de eerste plaats ontucht. En dan niet zomaar een beetje, maar een huiveringwekkende hoeveelheid ontucht. En in de tweede plaats goddeloosheid. Verering niet van God, maar van het beest en van de aardse dingen. Gruwelijkheid en onreinheid. En op de voorhoofd staat de bron, de moeder der hoererijen en van de gruwelen der aarde. Als Johannes daar dat beeld in een visioen ziet, dan ziet hij tenslotte in het zesde vers dat dat beest met die vrouw daarop dronken is van het bloed der heiligen en het bloed van de getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij. Johannes staat als het ware daar op Patmos met open mond te kijken. Het maakt ook een huiveringwekkende indruk op hem. Wat hij daar ziet in dat grote beest met die hoer erop. We zien even verder in dit hoofdstuk dat dit beest, dat zwemt kennelijk over de wateren. Want we lezen bijvoorbeeld in vers 15, en hij zeide tot mij, de wateren die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken en scharen en natie. Dat is het beeld wat Johannes ziet. En wat wordt nou met dat beest en met die hoer, wat wordt nou met dat grote Babylon, zo wordt het hier genoemd, genoemd. Eén beeld als het ware. Het beeld bestaat uit een beest en een hoer. En tezamen wordt dat het grote Babylon genoemd. Er zijn wat verschillende verklaringen over. De eerste verklaring is dat we bij dat woord Babylon, het grote Babylon, moeten denken aan de stad Babel. En u weet allemaal wel, dat is de stad van Nebukadnezar. Een stad aan de Eufraat, en dat die stad weer herbouwd zou worden en dat er allerlei hele erge dingen in zouden gebeuren. Die uitleg wijzen we af. Om reden dat dit hoofdstuk meer zegt dan alleen maar een letterlijk aanwijsbare stad. Een andere benadering die u tegenkomt in de kanttekeningen. De kanttekeningen op de Statenvertaling zijn bij dit hoofdstuk vrij uitvoerig. Ook wat wijdlopig eigenlijk. En de kanttekenaren die zien in dat grote Babylon een valse kerk. En ze noemen dan vooral de Rooms-Katholieke kerk. En dan zou het dus hier gaan over een toekomstvoorspelling van de valsheid in de kerk. En van de verkeerde leer. Nou kan dat natuurlijk wel, alleen je krijgt bij hoererij natuurlijk toch niet de indruk dat dit nu specifiek iets is van de kerk. Dus ook die verklaring heeft zijn tekorten, zijn gebreken. Hoererij is zeker in die oude wereld waarin Johannes leeft een veel breder verschijnsel. Sommigen denken dat Johannes, en dat er met dat woord Babylon en de symbooltaal die in de Openbaring wordt gebruikt, wordt gewezen op de stad Rome. Wereldstad van die tijd, 90 na Christus, 1 miljoen inwoners. Een stad ook waar in de tijd van Nero de christenen, die kleine christelijke gemeente, bitter werd vervolgd. En nu weer opnieuw onder keizer Domitianus. Een stad, Rome, die op 7 heuvelen gebouwd is. Rome werd ook wel de Zevenstad genoemd. Een stad gebouwd op 7 heuvelen. En in het 9e vers vinden we ook een uitdrukking die heel nadrukkelijk met Rome te maken heeft. De 7 hoofden zijn 7 bergen op welke de vrouw zit. De 7 bergen waarop de vrouw zit. Dat is een vrijwel woordelijke omschrijving van de stad Rome. Rome was gebouwd op 7 heuvels. En het is dus niet verkeerd om hierbij te denken aan Rome, maar dan niet alleen aan Rome, de stad Rome. Want als we dan even wat verder lezen in dit hoofdstuk, dan lezen we bijvoorbeeld in het vervolg dat het gaat over koninkrijken en dat er over 10 koningen wordt gesproken en dat we horen over 7 koningen. In vers 10 en 5 zijn gevallen en de een is en de ander is nog niet gekomen. En wanneer hij zal gekomen zijn, hij was en hij is en hij is nog niet gekomen. 7 koningen en 5 zijn gevallen. Wat wordt bedoeld? Gemeente, de beste verklaring tot nu toe is dat we in dat grote Babylon eigenlijk de opeenvolgende wereldmachten mogen zien. Eerst de oudste wereldmacht, Egypte, die was, maar is ten onder gegaan. Daarna een tweede grote wereldmacht, het Assyrische Rijk onder Tiglath-Pileser, die was en is niet meer. Daarna een derde grote wereldmacht, het rijk van Nebukadnezar, het Babylonische Rijk. Het was en het is niet meer. Na het Babylonische Rijk het 4e grote wereldrijk, waarin de Bijbel ons van vertelt en Openbaring wortelt ook in de Bijbel. Dus het rijk van de Meden en van de Perzen. Daarna het 5e grote wereldrijk, het rijk van Alexander de Grote, de Macedoniër, wat een wereldomvattend geheel was voor die dagen. En daarna komt het 6e rijk en daarmee wordt het Romeinse rijk bedoeld. Het 6e rijk en dat is, op het moment van het visioen, dat is het 6e rijk. We lezen ook in vers 9, hier is het verstand dat wijsheid heeft, de 7 hoofden op de 7 bergen op welke de vrouw zit. En zijn ook 7 koningen, 5 zijn gevallen, 5 rijken zijn voorbij. Egypte, Babel, Egypte, Assyrië, Babel, Meden en Persen. En tenslotte Macedonië, Alexander de Grote. En tenslotte, en de één is, dat is het 6e rijk. Dat is het rijk van de Romeinen, het Romeinse rijk. De ander is nog niet gekomen, dat is het 7e rijk. En kennelijk gaat de Openbaring ervan uit dat er na dat Romeinse rijk nog een 7e rijk zal komen, een wereldrijk. En dan tenslotte als 8e. En dat wordt hier genoemd. En het beest dat was en niet is, dat is ook de 8e koning. En het is uit de 7. Het gaat ten verderve. En met die 8e koning wordt de antichrist bedoeld, waarover Johannes heeft geschreven in zijn brieven. En dan de volle openbaring van de antichrist in zijn volle omvang als een aanwijsbare persoon. Met die grote hoer, met dat grote Babylon, dat is eigenlijk het symbool van de machten in de geschiedenis. Vooral van de goden, vijandige machten. En hoe die machten in afgoderij en in losbandigheid in deze wereld hebben huis gehouden. Denk eens aan het Egyptische Rijk, waar farao de Joden wilde vermoorden. Denk eens aan het Assyrische Rijk, Sanherib, die tenslotte voor Jeruzalem verslagen werd, maar die wel het Tienstammenrijk heeft weggevoerd. Denk aan het Babylonische Rijk, dat het Tweestammenrijk in ballingschap heeft weggevoerd. Denk aan het Rijk van de Meden en van de Perzen. Denk aan het Rijk van Alexander de Grote, wat een enorme macht in de geschiedenis. En wat hebben deze rijken? Een weerstand geboden tegen God en tegen wat van de Heere is. De grote hoer, dat grote Babylon, dat is in deze wereld en in de opeenvolgende wereldrijken de goden vijandige macht. De wereld waarvan de Heer Jezus heeft gezegd: in de wereld zult gij verdrukking hebben. Die wereld ook in de dagen van Johannes. Die Romeinse overheid, die keizer, die de christenen in Klein-Azië vervolgde en doodde en verbande naar Patmos. Dat wordt bedoeld met dat beest en met die vrouw. Die enorme macht in deze wereld. En die zich op allerlei manieren verheft tegen Christus en tegen zijn gezalfde. Onwillekeurig denken we aan Psalm 2. Waarom woeden de heidenen? Waarom bedenken de volken ijdelheid? En nu nog even. Wat is dan dat grote Babel? Een hoer. De macht in deze wereld wordt ons geschilderd als een verleidende macht. Ook vandaag. Een zoete lokstem van de zonde. Een stem die ons meevoert op het pad van de verlorenheid en de reddeloosheid. Zoals Simson werd verleid door Delila. En het tussen twee ogen kostte. Zoals Demas de tegenwoordige wereld heeft lief gekregen. Zo is die wereldse macht. Zo is dat beest met die hoeren verleidende macht. Verleidingen in deze wereld. De verleiding van de zonde. Wat is die macht van Babylon? En van die hoeren en van dat enorme beest. Een welhaast onoverwinnelijke macht. Johannes is er verbaasd en verwonderd van. Wat heeft die macht in deze wereld? Een enorme macht. Die hoer en dat beest. Wat maakt het ook een indruk. En we zullen straks nog wel zien in de volgende hoofdstukken hoe de volkeren door dit beest en door die hoer worden verleid. En wat is het ook een voortdurende macht in de geschiedenis. Vanaf Genesis 3. Gaat die verleidende en die gruwelijke macht door in Gods schepping. Worden mensen door deze macht gegrepen. En komen mensen in de ban van die hoer en van dat beest. En zo dobbert dat beest op de volkerenwereld, de wateren. En zo gaat hij eigenlijk van volk naar volk en van koninkrijk naar koninkrijk. En zo oefent dat beest met die hoer macht, zijn verleidende, zijn afgodische, zijn verbrekende, zijn verwoestende macht. En tenslotte, dan raken we op het diepste van dit beest en van die hoer, krijgen tegen het lam. Het begon al in het oude Egypte, toen farao al de jongetjes in de Nijl wilde werpen. Het was gericht tegen het lam. Dat zet zich in heel de geschiedenis voor, als in de tijd het rijk van de Meden en de Persen Haman plannen wil bedenken om de Joden uit te roeien. Dan zie je steeds weer opnieuw die krijg tegen dat lam. Dat wordt hier getekend. Het is die wereldse macht, de verleiding. Het is ook de gruwel van de afgoderij. Je hebt allerlei manieren in de wereldgeschiedenis elk moment weer de kop opsteekt. En die ook vandaag nog mensen, zondaren in zijn greep heeft. Ook vandaag, in de tijd van dat zevende beest, en het achtste moet nog komen, de antichrist. In de tijd van dat zevende beest worden zielen meegesleept door de macht van de verleiding en door de zuigkracht van de zonde. Zeg, heb u daar nou wel last van gekregen? Ja, de last van. Kijk, wij gaan vaak zo rustig kunnen we leven. En hoe komt dat? Omdat de zonde ons nooit een last is geworden. En dan stapelen we de ene zonde op de andere. En dan leven we vaak maar rustig verder. Alsof er geen eeuwigheid aanstaande is. Wat is nou het geheim van het ontdekkende werk van de Heilige Geest? Als de Heilige Geest door wederbarende genade licht laat schijnen in ons leven. Weet u wat de fariseer zegt? Die zegt, kijk, moet je daar eens kijken. En moet je daar eens kijken. Maar dat zijn toch slechte mensen? Daar kunnen we allemaal buitengewoon goed. Daar worden we bijna vanaf onze kindse jaren in geoefend. Om veel naar iemand anders te wijzen. Hoe slecht die wel niet is en hoe slecht die wel niet is. Misschien ook een beetje op neer te kijken van, oh, dat zijn niet zulke beste mensen. En dan zijn we nog steeds misgemeend. En weet u wat de Heer nou leert? Dan gaan we niet in de eerste plaats daar eens naar heen wijzen. Dan gaan we niet in de eerste plaats daar nou eens naartoe wijzen. Dan gaan we de eerste plaats hier nou eens wijzen. Dan komen we heel de wereld. En heel die hoer en dat vuile beest. Dan kom je tegen in je hart. Heb je Psalm 73 wel eens gelezen? Ik ben een groot beest voor u. En nou gewoon die eerlijke vraag. Ben u de wereld ook wel eens tegengekomen in uw eigen hart? Dat u verbijsterd, verwonderd en verootmoedigd keek in de vuile diepte van uw bron van wanbedrijf. Toen de Heere David daarin liet kijken, had hij niet veel meer te vertellen. Toen schreeuwde hij om genade. Als God ons dat leert, dan houden we niet veel meer over, hoor. Lopen we niet meer met de meetlat rond van anderen. Dan gaan we onszelf nauwkeurig onderzoeken. En dan wordt het zo'n grote vraag. Hoe word ik nou met God verzoend? En hoe kom ik nou tot God bekeerd? Waar we eerst naar samen gaan zingen. En dat doen we uit Psalm 80. En daarvan het negende vers. Keer weer, o God, der legermachten. En wat er verder volgt. Dus dat grote Babylon, dat is de wereld. En dan de wereld vooral onder het gezichtspunt van haar verleidingen. Wereldmachten en krachten in deze wereld die door de geschiedenis voortdurend mensen verleiden. En die wereldmacht heeft, zoals al zei, een verleidend karakter. Die wereldmacht heeft een heel grote macht. Heel sterke kracht is dat. Die wereldmacht is ook een zeer langdurige kracht. Heel de wereldgeschiedenis komt die weer terug. Het is op gaan blinken en verzinken, maar er komen iedere keer weer nieuwe machten. En tenslotte is die wereldmacht van dat Babylon, van die grote tegenstanders van dat Rijk van God, ook een vijandige macht, een verwoestende macht. Dat is wat het Babylon is. Nu in de tweede plaats, wat dat Babylon doet. Vers 14 tot en met vers 18. En eerst dan slaan we vers 14 even over, daar kom ik zo op terug. Vers 17 tot en met vers 18, en daar staat iets heel wonderlijks, vers 15 tot en met vers 18. Want dan ziet Johannes daar wateren en de hoer, die volkeren en scharen, naties, die dus wereldwijd mensen in zijn greep heeft, die verleidende macht. En de 10 hoornen, een hoorn is een beeld van kracht. Je hebt dat beest ziet, dus met grote kracht oefent die macht van Babylon geweld uit in deze wereld. En dan ontstaat er iets raars. Want dan lezen we in vers 16, en de 10 hoornen die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten en zullen haar woest maken en naakt. En ze zullen haar vlees eten en zullen haar met vuur verbranden. Wat staat daar nou eigenlijk? Nou, dat hoofdstuk dat begon met een soort harmonie tussen het beest en die hoer. Het hoofdstuk dat eindigt met een soort disharmonie. En een soort oorlog tussen het beest en die hoer. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Wel, zegt Johannes, of zegt de Heer tegen Johannes, let nou op. Herodes en Pilatus, die kunnen wel eens een poosje vrienden worden, maar dat duurt vaak niet zo lang. En er komen ook weer momenten dat die boze wereldrijken elkaar weer in de haren vliegen. En dat de hoer en het beest elkaar weer niet kunnen uitstaan. En dat wordt hier getekend, dat er dus in die wereldmachten voortdurend spanningen en dat er ook voortdurend conflicten zullen zijn in de wereldgeschiedenis. Denk bijvoorbeeld aan de 20e eeuw, toen Nazi-Duitsland aan de ene kant en Sovjet-Rusland aan de andere kant elkaar in de haren zijn gevlogen. Dat er twee door en door goddeloze machten elkaar niet konden verdragen en elkaar niet konden zien. Dat was ook al zichtbaar geworden in een van de visioenen van Zacharia. En het komt hier weer opnieuw naar voren dat die wereldmachten ook intern enorme spanningen met zich meenemen, dat dat tot grote botsingen leidt. En dat er dus in de wereldgeschiedenis ook voortdurend botsingen zullen zijn tussen die machten, tussen het beest en de hoer. En dat het Babylon niet zomaar een rustige stad is waar het rustig wonen is. Denk niet, jong en oud, dat de wereld nou zo gelukkig is. Denk niet dat je nou zo gelukkig bent als we het aardse goed maar hebben. Ik las in een van de verklaringen het volgende voorbeeld. En misschien is dat wel genoeg om het duidelijk te maken. Wat heeft Judas ervoor over gehad om zijn meester te verlogen, om die 30 zilverlingen te ontvangen? En toen hij ze had. Toen heb je het van ellende in de tempel gespeeld. Zie je. De zonde kan wel eens een poosje genot geven. Maar dat de zonde verwoest. En dat het genot van de Satan eigenlijk het genot is van een dronkaard. Die elke keer opnieuw, als hij een borrel ontvangt, daar wat genot in heeft, maar later zit hij met de problemen. Jong en oud, denk nooit dat de zonde, of in deze wereld, of in de reddeloos verloren wereld, ook maar iets te vinden is, wat werkelijk duurzame vrede en vreugde kan geven. Heb de wereld niet lief en haar begeerlijkheid, want de wereld gaat voorbij. Dat geldt in het groot, dat geldt ook in het klein. Dat geldt ook heel persoonlijk. Want dan zouden we nou een leven hebben gehad waar we alleen maar in wellust hebben gebaat. We liggen tenslotte op ons sterfbed, we houden niks meer over. Dan is de wereld en wat er in deze wereld te krijgen is, arm en leeg. En wat er bij de Heere te krijgen is. Ik kom nog even terug op dat kostelijke boek van Mead, Matthew Mead. Bladzijde lang legt deze oude Puritein uit wat er nou bij de Heere te krijgen is. De Satan is een geest van haat. Van een geest van vernietiging en doden. En God, de God van de Bijbel, die behandelt ons goud eerlijk. Hij wijst ons altijd de zonde aan. Maar het is wel een God van liefde. Een God die zegt, mij lief te hebben boven alles. En je naast een lief te hebben als jezelf. Dat is de ganse wet en de profeten. En die liefde van God is zo groot, dat hij daarvoor zijn zoon naar de wereld heeft gezonden. Om gekruisigd te worden, om te sterven. Opdat nou een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Nou, als u daar eens over nadenkt, wat is dan dat portie van de wereld arm en leeg en schraal. En dat is wat de Heere de kinderen geeft hier al. Het allergeringst wat de Heere geeft van uit dat heilverbond. Dat is meer waard dan heel de wereld. Zou die God nou niet zoeken? Zou die God nou niet nodig hebben? Jong en oud. Die God van een volkomen zaligheid. De wereld gaat voorbij. En heel die machten. Straks in het 18e hoofdstuk wordt dat nog eens uitvoerig beschreven. Johannes ziet dat. Hier zie je als het ware de ontbinding die in dat heel die wereldsmacht aanwezig is. En wat is nou het doel van die macht? Van dat grote Babylon? Wel, dan lezen we in het 14e vers over krijg. En we lezen in het 11e vers van het beest dat niet was. Zijn die rijken die voorbij zijn gegaan. Dat is het rijk wat op dat moment heerst. En wat er zijn zal, wat er nog zullen komen. Dat die macht samenspant met koningen, 10 koningen, met de heersers van deze wereld, wat daarmee bedoeld. Dus dat die geestelijke macht en die staatsmacht, die spant samen met koning met heerschappijen in deze wereld op 1 uur met het beest. En die hebben enerlei mening en ze zullen hun kracht en hun macht aan het beest overgeven. Er staat dus als het ware een coalitie van de grootmacht, laat ik het Romeinse voorbeeld van de Romeinen, maar ook met de andere volkeren daaromheen. En wat zal die grootmacht dan doen? Wel, die zullen tegen het lam krijgen. voorbeeld uit de 20e eeuw. Niet dat het daar in de openbaring in de eerste plaats over gaat, maar wel als les. Stalin en zijn rijk keerden zich tegen de Bijbelse boodschap. Hitler en zijn rijk keerden zich tegen de Bijbelse boodschap. En daarin waren die wereldmachten één. Ze krijgden tegen het lam. En dat gaat nou door de hele wereldgeschiedenis heen. Voortdurend zie je van die machtscoalities ontstaan. En die krijgen tegen het lam. Ik noemde al het oude Egypte. Het rijk van de Meden en de Persen, waar Haman de kans kreeg, God het niet had tegenhouden, de Joden te vermoorden. De Babyloniërs, de Assyriërs, voortdurend die krijg tegen dat lam. En de Antichrist, de achtste koning die nog komen gaat, met al die andere koningen. Eén grote vijandschap, een oorlog tegen het lam. Toen het lam nog werd beloofd in het Oude Testament. Toen het lam was gekomen, denk aan Herodes en Pilatus. En nu het lam regeert vanuit de hemel. Nooit geeft de Satan het op. En nooit zullen mensen uit zichzelf voor dat lam buigen. Integendeel, er is een worsteling. Het is een wereldomspannende krijg tegen het lam. Hoe lang zal die strijd duren? De strijd is begonnen in Genesis 3. En die strijd die duurt tot aan de wederkomst. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Maar die strijd die blijft. Al Gods kinderen. De een meer, de ander minder. Ze hebben een strijd in deze wereld. Een strijd ook tegen de machten. Tegen de instrumenten van de Satan. De andere machten komen nog wel. Maar er is in deze wereld een voortdurende strijd. Tussen aan de ene kant het lam en zijn navolgers. En aan de andere kant de wereld, de volkeren en de natiën. Een langdurige strijd. Een heel aangrijpende, een heel heftige strijd. En dan kom ik nog even terug op wat we al gelezen hadden in het 6e vers. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. Langdurig, maar ook moordzuchtig. Daar hebben wij niet veel last van. Gelukkig valt dat in ons land nog iets mee. Hoewel, denk niet dat de Satan ook rust onder ons, onder onze jongeren. Die hij geestelijk meesleept door de lokstem van de zonde. Maar wereldwijd, denk erom gemeente, de Satan heeft geen rust. En die machten hebben geen rust. We hebben wel eens berekend dat er per dag 300 mensen worden gedood om de getuigenis van Jezus. Dat conflict tussen die aardse machten en het lam, dat gaat ook vandaag nog verder. En in volle hevigheid gaat dat verder. Het Romeinse Rijk in de tijd van Johannes. Maar ook in onze tijd, ook in de 20e en in de 21e eeuw, is er die geweldige vijandschap tussen het lam en het grote Babylon. Dan zien we tenslotte dat die vijandschap met grote kracht is, niet zomaar een ondergeschikt conflictje. Het is een krijg, het is een waarbij de adem bijna inhoudt. Hoe zal dat aflopen? Gemeente, die strijd is begonnen in het paradijs. Die strijd die wordt gestreden. In beginsel is de overwinning al behaald. Op Golgotha. En straks, als de koning Jezus terugkomt, is de volkomen overwinning wordt zichtbaar. En tot aan de wederkomst blijft die strijd op aarde. Want in de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar nou kom ik even dicht bij u. Dat is nou een kenmerk van al die onderdanen van koning Jezus. We kunnen wel eens met elkaar ruzie hebben, maar dat is geen kenmerk van het kindschap. De wereld maakt al genoeg ruzie. We kunnen dat hier ook in dit hoofdstuk lezen. Maar weet u wat wel een kenmerk is van al Gods kinderen? Dat ze iets kennen van die geestelijke strijd. Dat ze onderdaan zijn geworden in dat leger van koning Christus. Want ik lees hier in dit hoofdstuk dat het lam zal overwinnen. En dat in die strijd ook zijn betrokken en die met hem zijn. De geroepenen en uitverkorenen en de gelovigen. Dat zijn niet drie aparte soorten mensen. Nee, dat zijn nou de kenmerken van al de kinderen Gods. In de eerste plaats geroepen. Mooi hè, dat dat nou voorop staat. Je hebt een heleboel mensen en die beginnen bij de uitverkiezing. Ja, dominee, als ik nou uitverkoren ben, dan kom ik er. En als ik nou niet uitverkoren ben, dan kom ik er niet. Nou, dan hebt u op dit punt de Bijbel niet mee. Want hier begint de Bijbel niet bij de uitverkiezing. Maar de Bijbel begint bij Gods roepstem. Dominee Smijtengeld zegt in een van zijn preken. Als God onze ogen opent, dan begint hij niet bij onze verkorenheid. Onze verlorenheid. Waar wij nou gezondigd hebben tegen God. Dan gaat die roepstem kracht doen in ons leven. Die roepstem die klinkt in het algemeen. Dat noemen we de uitwendige roeping. En als die roepstem doordringt in je hart, wordt je hart verbroken. Je wordt bedroefd over de zonde. Dan komt er ook een verlangen om aan die roepstem te gehoorzamen. Dan komt er ook een verlangen om die koning die riep te mogen kennen. De roeping, dat is de eerste weldaad in het leven der genade. Dat de Heere met zijn heilstem gaat spreken en doet horen. En doet wonen in zijn huis. Mag ik daar eerst even iets over zeggen? Heeft dat woord al iets gedaan in uw leven? Gingen uw ogen al eens open? En was het niet meer zo dat u het woord las, maar dat het woord u ging lezen? En dat jij zondaar werd voor God? Dat je het niet meer uit kon houden? Met een vroom praatje? Of met werelds gedoe? Maar dat je je binnenkamer ging opzoeken? Je knieën ging buigen. Dat je ging schreeuwen naar God. Heer, kan ik nog bekeerd worden? Zou dat voor mij nog kunnen? Dat je alleen misschien in de kerk zat. Dat je hart werd aangeraakt. Maar dat je niet wist hoe jij bekeerd moest worden. Dat er maar één volk gelukkig was. En dat was Gods volk. Dat je zo arm in jezelf was. En dat je niet wist hoe het nou ooit nog in orde moest komen met God. Geroepen. Wat een wonder dat het daar nog gepreekt wordt. Wat een wonder dat de kerk nog open is. Wat een wonder dat je dan zomaar door de week toch eens een avond in de kerk mag zitten. Wat een diep verlangen om zijn heilstem te horen. En om te wonen in zijn huis. Als de Heer dan eens iets laat zien in de roeping van het evangelie, zoals dat lezen in onze Dordtse leerregels. Als daar staat dat het de belofte des evangelies is, dat een iegelijk in de gekruisigde Christus geloof niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, welke belofte aan alle volken en mensen, tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden met bevel van bekering en geloof. Gemeente, dat is nou een van de helderste kenmerken van die inwendige roeping. Weet u, dan zit je vanavond in je nameloze armoe in de kerk. Dan zegt u niet stiekem, nou hoop ik maar dat mijn hart eens een beetje warm wordt en dat ik straks met een fijn gevoel de kerk uitga. Dat zou nog helemaal mis kunnen zijn. Maar weet u wat de Heere dan leert? De belofte van het evangelie. Dat nou vanavond is mogen. Voor het lam. Hoe de gewilligheid van dat lam. Hoe de gepastheid van dat lam. Dat hij kwam in deze wereld om voor het verlorene te zoeken. Dat hij wilde buigen, waar niemand wilde buigen. Dat hij de enige en de volkomen zaligmaker is. Dat hij nou is gekomen om het verlorene te zoeken. Dan zit je soms te luisteren. Zou dat lam ook voor mij zijn? Dan word je verliefd op die koning der koningen. Op die Heere der Heeren. Dan wordt er iets aangewezen van die enige naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. Daar gaat het om in het evangelie. Niet om de eer van mensen. Niet om de grootheid van godsdienstige mensen. Het gaat om de heerlijkheid van het lam. Dat hij aan zijn vaders recht heeft voldaan. En dat hij nou de enige grondslag is waarop Sion wordt gebouwd. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Ga het eens na in uw leven. Onderzoek het nou eens. Wat doet dat nou met u? Heb u hem nodig? Kunt u niet missen? Die naam onder de hemel voor je schuld en voor je ellende. En al uw zielsverdriet. Dan zegt Calvijn, en dan komen als het ware bij het tweede. Hij is de spiegel van de uitverkiezing. Oh, wat een diepe waarheid. Nou, hoe kom je er dan achter of je uitverkoren bent? De grote Calvijn zegt, dan moet u bij Christus zijn. Want alleen in zijn striemen en door zijn striemen is ons genezing geworden. De uitverkorenen en de gelovigen. Geloven. Het aannemen van de zaligmaker. Het enige middel tot zaligheid. Gemeente jong en oud. De wereld gaat voorbij. En haar begeerlijkheid. Maar die de wil van God doet. Die blijft in der eeuwigheid. Amen. Slotzang, gemeente, psalm 29, het eerste vers, aardse machten, loof de Heer, en wat er verder volgt. verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Thank you.